Goedemorgen. Ik zal heel kort Mark even nog voorstellen voor wie hem nog niet kent. Mark Kinzer woont in de Verenigde Staten in Michigan. Hij is een messiasbeleidende Jood. Hij is in de messiasbeleidende Joodse wereld, internationaal, die vooral in de VS zit en in Israël, een van de belangrijkste, meest bekende bijbelleraren, theologen van dit moment. Ik heb hem mogen leren kennen door via zijn boeken. Ik heb later contact met hem gezocht en nu is hij in Nederland voor in totaal 9 dagen. Morgen vliegt hij terug naar de Verenigde Staten. Hebben jullie het begin kunnen horen, grotendeels? Ja, ik hoop het. Morgen vliegt hij terug naar de Verenigde Staten en we hebben heel deze week heeft hij diverse plekken in het land lezingen mogen geven. Onder andere afgelopen vrijdag aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam. Dat is erg mooi. Mark is hier op uitnodiging van de Jules Isaac Stichting en Christenen voor Israël heeft daarbij aangehaakt en ons ook geholpen om het geheel deels te financieren. Heel kort iets over mijn vertaling. Ga alsjeblieft niet letten op hoe goed ik het doe, want dat is zonde van je tijd. Je kan beter gewoon luisteren naar wat hij zegt. Ik denk dat een aantal van u ook zijn Engels wel deels gewoon zullen kunnen volgen, ook zonder die vertaling. Mijn vertaling zal zeker niet helemaal letterlijk zijn, dus ga niet op automatisch zoals je zegt, oh, dat doet hij fout en dat is helemaal goed. En bovendien is het een klus. Het zal inderdaad af en toe niet helemaal perfect zijn. Ik hoop dat u gezegend zal worden door de prediking van Mark. Mark, wat zie je?
It's a pleasure being with you this morning.
Het is me genoeg om hier vanmorgen bij u te zijn.
My face is more colorful than it usually is.
Mijn gezicht heeft wat meer kleuren dan gebruikelijk.
I was moving too quickly in the rain and I slipped and I fell on my face.
Ik liep een beetje te hard in de regen van de week en ik gleed uit en ik viel op mijn gezicht.
I hope not to do that again this morning.
Ik hoop dat vanmorgen niet nog een keer te doen.
I think my face is colorful enough as it is.
Ik denk dat mijn gezicht zelf wel genoeg kleurtjes heeft al.
I'm going to be speaking about a text from the letter of Ephesians.
Ik ga vanmorgen een gedeelte uit de brief aan de Efeziërs met u bespreken.
From the second chapter, beginning in the 11th verse.
Hoofdstuk 2, vanaf vers 11.
And I'm going to be using my own translation into the English.
En ik gebruik mijn eigen vertaling. Ik heb de brief zelf, dat gedeelte zelf vertaald in het Engels.
And I'm depending upon my very able translator to make the appropriate adaptations in the Dutch version.
En hij vertrouwt hierbij op zijn zeer bekwame vertaler naast hem. Die de speciale aanpassingen die hij in zijn vertaling heeft gedaan in mijn vertaling dat ik hem in mijn vertaling door zou laten klinken. Hij heeft de vertaling zo gemaakt zodat het speciaal het doel van zijn preken nog extra benadrukt. En het is natuurlijk een verantwoorde vertaling.
Before I read from the text though, I wanted to say something about what I think is a common perception that we have about the gospel message itself.
Voordat ik begin, zal ik eerst iets zeggen over onze gebruikelijke opvattingen en ideeën over het evangelie zelf.
This is a misconception that I believe is corrected for us by this particular text.
Het is een bepaalde misvatting over het evangelie die juist in dit gedeelte in de Efezebrief gecorrigeerd wordt voor ons.
This is how I have heard in different settings in America, how people think what it means to come to faith in Jesus.
Het volgende heb ik veel gehoord in de Verenigde Staten. Wat het inhoudt om tot geloof in Jezus te komen.
A person comes across a gospel message on the internet or in a book or in some other setting.
Iemand komt het evangelie tegen op het internet of via een boek of op een andere manier.
They come to a conviction that they indeed are a sinner and need the grace of God.
En dan worden ze op zo'n manier overtuigd dat zij inderdaad een zondaar zijn en de genade van God nodig hebben.
They come to realize that Jesus has died for their sins.
Ze komen tot het besef, tot het inzicht dat Jezus voor hun zonde is gestorven.
And they realize that if they pray to God, that God will forgive them.
En ze realiseren zich dat wanneer zij bidden tot God, dat God hen vergeeft.
And so they pray to God on the basis of the atoning work of Jesus.
En ze bidden tot God op basis van het verzoenend werk van Jezus.
As a result, they experience God's forgiveness.
En als resultaat daarvan, als gevolg, ervaren ze de vergeving van God.
They are born again.
Ze worden wedergeboren.
They receive the Holy Spirit.
Ze ontvangen de Heilige Geest.
And they become a temple of God.
En ze worden een tempel van God.
And afterwards, as a result of all of this,
en daarna als een resultaat van dit alles,
they then realize that it is important for them to also have close relationships with other believers in Jesus.
En daarna, als gevolg van dat allemaal, realiseren ze zich dat het ook belangrijk is om een gemeenschap te zoeken met andere gelovigen in Jezus.
And so they become part of a church.
En dan worden ze dus lid van een kerk.
They're baptized.
Ze worden gedoopt.
And they participate in the life of that church.
En ze gaan deelnemen aan het leven van die gemeente.
Now, all of these elements, of course, are essential parts of the gospel.
Nou, al die dingen maken natuurlijk een essentieel en wezenlijk deel uit van het evangelie.
But I think there's something important missing here that we will see present in the book of Ephesians.
Maar in alles wat ik tot nu toe verteld, daar ontbreekt toch nog iets aan. En dat wordt duidelijk in dit gedeelte in de Efezebrief.
Okay, chapter 2, verse 11.
Goed, we gaan beginnen vanaf hoofdstuk 2, vers 11.
So then, remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by those who are called the circumcision in flesh by human hands. Remember that you were at that time without Messiah, being aliens from the social and political order of Israel, and foreigners to the covenants of promise, having no hope and without God in the world.
Dat is zijn vertaling. Hij komt gelukkig heel dicht bij de NBG-vertaling van 1951 en die ga ik dus nu gebruiken met een kleine aanpassing. Bedenk daarom dat u, die vroeger heidene was naar het vlees en die onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die het werk van mensenhanden aan het vlees is, dat u in die tijd zonder de Messias was. Dat u was uitgesloten van het burgerrecht en van de gemeenschap van het volk van Israël. En dat u vreemd was, vervreemd was, geen deel had aan de verbonden van de belofte van Israël. Dat u zonder hoop en zonder God in de wereld was.
This is a very bleak picture of the life of the Gentiles before the coming of Jesus, before the atoning work of Jesus.
Dit is een behoorlijk troosteloos, somber beeld van de positie van de heidenen zonder Jezus, voordat zij Jezus leerden kennen.
But what it also is implicitly is a rather exalted picture of what Jewish life was.
Maar tegelijkertijd geeft het ook een heel verheven, in de zin van een heel positief beeld, hoe het Joodse leven was voor Jezus, voordat Jezus kwam.
Because what we see is that the alienation of these Gentiles from God is closely connected to their alienation from the people of Israel.
Want als je deze tekst nauwkeurig leest, dan zie je dat de vervreemding van het leven van God van de heidenen, dat ze vreemd waren aan het leven met God samenviel, samengaat met dat ze vreemd waren aan het leven van Israël, van het Joodse volk, er buiten stonden.
The covenants of promise that God gave to Israel established Israel as a social and political order under God.
De verbonden die God met Israël heeft gesloten, lang geleden, in Sinai, et cetera, hebben Israël gemaakt tot een bijzonder volk, gemeenschap, die in verbond met God leeft.
Because of this, God actually dwelt in the midst of Israel.
En daarom woont God te midden van Israël. Daarom kan hij te midden van Israël wonen, vanwege het verbond.
When we read in the book of Exodus about the building of the tabernacle, and then in the book of Numbers about the way the tribes were gathered around the tabernacle, we get a clear picture of this reality.
Als we lezen in het boek Exodus over de bouw van de tabernakel en hoe het Joodse volk daar wordt opgedragen om rond de tabernakel zich te legeren, dan krijgen we daar een heel duidelijk beeld van hoe God te midden van Israël woont.
We had the tabernacle in the very center in which the Shekhinah, the presence of God, dwelt.
De tabernakel stond helemaal in het centrum en daarin woonde de Shekhinah, de heerlijkheid van God.
And then you had the camps of the priests and the Levites that immediately surrounded the tabernacle.
En dan direct om de tabernakel heen, daar waren de Levieten en de priesters.
And then around them you had three tribes on the east, three tribes in the south, three tribes on the west, three tribes on the north.
En dan om die kring van Levieten en priesters heen heb je dan in het noorden drie stammen, in het zuiden drie stammen, in het oosten en in het westen drie stammen van Israël. Daaromheen weer.
If you were someone from outside Israel and you wanted to encounter God, you could not get to him without going through the people of Israel.
Als je in die tijd God had willen ontmoeten, dicht bij God had willen komen, dan kon dat alleen maar als je door het hele volk van Israël heen zou lopen naar dat centrum, naar die tabernakel.
When the temple was built by Solomon, this was meant to be a kind of permanent setting up of the tabernacle of God in the midst of Israel.
En toen Salomo de tempel bouwde en de tabernakel in de tempel, was dat bedoeld als een blijvende verblijfplaats van God te midden van Israël.
The temple on Mount Zion, surrounded then by the city of Jerusalem and the people of Israel in the land of Israel.
Zo, dan had je de tempel op de berg Sion en daaromheen de stad Jeruzalem en daaromheen het hele volk van Israël.
And so, once again, in order to come into the presence of God, you had to come into the presence of Israel.
Ja, net als met de tabernakel in de woestijn, moest je ook dan je door het volk van Israël heen bewegen om bij die tempel te komen, in de buurt van die tabernakel.
And so, when Gentiles were cut off from Israel, they were cut off from God.
Dus, als de heidenen, de volken, afgesneden waren, buiten Israël stonden, dan stonden ze ook, en dan waren ze ook buiten het bereik van God. Hadden ze geen gemeenschap met God.
What is also especially striking in verse 12 is when Paul says you were at that time without Messiah.
En wat ook heel opvallend is in vers 12 is dat Paulus daar schrijft dat u in die tijd zonder de Messias was, zonder Christus.
This implies that it wasn't only God who dwelt in the midst of Israel. It was also the Messiah himself, even before his coming in the flesh.
Ja, dat is inderdaad. Oké. Okay. Nee, dat is inderdaad een heel punt wat hij hier maakt. Hij zegt van ja, als je die tekst heel zorgvuldig leest in dit verband, dan is het duidelijk dat Jezus, de Messias, al te midden van Israël was voor het feit dat hij als kind geboren werd, et cetera. Want dat hoort bij dat geheel wat Israël al deel aan had en waar de heidenen niet deel aan hadden. Dus te dien tijden was u zonder de Messias, u de heidenen. Maar Israël, in zekere zin was de Messias toen ook al te midden van Israël. Dat is het punt wat u wil maken.
So that in order to come into contact with the Messiah, even before his incarnation, you had to come into the life of Israel.
Dus ook al voordat Jezus mens werd, voor de incarnatie, als je contact wilde hebben als een heiden uit de volken met de Messias, dan kon dat alleen maar door in contact te komen met het volk Israël.
This is the picture that Paul wants us to have in mind as we are reading the second chapter of Ephesians.
Paulus wil dat we dat gaan zien als wij dit tweede hoofdstuk van de Efezebrief lezen.
Paul continues in verse 13. But now, in Messiah Yeshua, you who once were far off have been brought near by the blood of the Messiah.
Nou, Paulus gaat dus verder in hoofdstuk 13, waar het staat dan maar nu, in de Messias Jezus, bent u die eerst veraf stond, dichtbij gekomen door het bloed van de Messias.
This is imagery from the Jerusalem temple.
Again,
this is imagery.
Oh, ja.
Drawn from the Israel's worship in their temple.
De woorden die hier Paulus hier gebruikt voor dat dichtbij komen, die zijn eigenlijk afgeleid van de wat de Joden meemaakten, wat de Joden deden als ze de tempel bezochten in Jeruzalem.
The Hebrew word for a sacrifice is the word korban.
Het Hebreeuwse woord voor offer is het woord korban.
It means to something that is brought near.
En dat woord heeft de betekenis van iets dat dichtbij wordt gebracht.
And the verb in Hebrew to make a sacrifice is to cause something to come near.
En het werkwoord een offer brengen in het Hebreeuws betekent eigenlijk in het Hebreeuws letterlijk zorgen dat iets dichtbij wordt gebracht.
And the priests who served in the temple were those who came near.
En de priesters die hun dienst deden in de tempel, dat waren degenen die dichtbij kwamen bij God.
And so Paul is saying, you who were formerly far off, you were cut off from the presence of God and from Israel, have now been brought near, have been yourselves now given access to the holy temple of God.
Ja, en wat Paulus hier dus zegt is dat jullie heidenen, die eerst ver afstonden van God en van Israël, zijn nu dichtbij gebracht. En hebben nu toegang tot God.
And this is because of the korban, the offering, the bringing near of Jesus' own self, his own life, his own body.
En dat hebben we helemaal te danken aan het offer, aan dat Jezus zichzelf heeft geofferd en dichtbij heeft gebracht bij God, voor ons.
We continue in verse 14.
We gaan verder in hoofdstuk vers 14.
For he is our peace, our shalom. He has made both one and has broken down the dividing wall, nullifying in his flesh the hostility between us, stimulated by the Torah of commandments and decrees, so that he might create in himself from the two one new human being, thus making peace, and might reconcile both in one body to God through the cross, putting to death that hostility in him.
Dat is wel langer.
Yes.
Want hij is onze vrede, die de twee, de beide, hij zegt elke keer both, één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, heeft weggebroken, doordat hij in zijn vlees de wet van de geboden en de inzettingen buiten werking heeft gesteld, om in zichzelf vredemakende beide tot één nieuwe mens te scheppen en beide tot één lichaam verbonden opnieuw met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap heeft gedood teniet gedaan.
Notice here how Paul speaks about two types of reconciliation, two types of making peace.
Heel belangrijk om hier op te letten, om hier te zien hoe Paulus hier spreekt over twee vormen, twee soorten verzoening, twee soorten van vrede maken.
On the one hand, God is bringing these people to himself and making peace between human beings and God.
Aan de ene kant maakt God
On the one hand, what God is doing in the Messiah is making peace between himself and human beings.
Aan de ene kant maakt God in de Messias, in Jezus, vrede tussen de mens en hemzelf. Tussen de mens en hemzelf.
On the other hand, at the very same time, he is making peace among human beings, and in particular between Israel and the nations.
En tegelijkertijd, terwijl hij die vrede maakt met hemzelf, maakt hij ook vrede tussen mensen onderling, en in het bijzonder tussen de heidenen en Israël.
Notice, this is not two separate steps.
En let op, dit zijn niet twee afzonderlijke dingen die God doet.
It's not first peace with God and then peace with one another.
Het is niet eerst vrede met God en daarna vrede met elkaar.
It is both together at the same time.
Het is beide tegelijk op dezelfde tijd.
Just as it was not possible before for a Gentile to be drawn near to the presence of God without coming through Israel, so now it is not possible for these Gentiles to come to God without coming with Israel.
Net zoals het eerst voor de heidenen, voor de niet-Joden, de volken, niet mogelijk was om tot God te naderen dan alleen door Israël, door het volk heen te lopen. Zo is het ook niet mogelijk nu om vrede met God te krijgen en niet tegelijkertijd ook die vrede met Israël te krijgen, met het Joodse volk. Het gaat samen.
God makes peace in the Messiah between Jews and Gentiles, and then through that reality makes peace at the very same time between himself and a refashioned humanity. Try translating that.
God maakt dus tegelijk vrede met hemzelf en de mensen, de mensheid, door de Messias. En tegelijkertijd gebeurt dan dat de vrede gemaakt wordt tussen Israël en de heidenen, de volken. En zo creëert hij, zo creëert God als het ware een hele nieuwe mensheid, waar die vijandschap weg is en de vrede is gesticht.
We have here an image that Paul is using of something he calls the dividing wall.
We hebben hier, Paulus gebruikt hier een beeld van de scheidsmuur. Een scheidsmuur.
Many scholars, perhaps most, believe that this is a reference to an actual wall that stood in the temple in the first century.
De meeste bijbelgeleerde bijbelverklaarders gaan ervan uit dat een referentie is naar de muur die ook stond in de tempel, die scheiding maakte tussen heidenen en de Joden op het tempelplein.
There in fact was, we know there was such a wall, such a fence.
We weten dat zo'n muur er geweest is op het tempelplein.
It separated what was called the court of the Gentiles from the court of Israel.
Het maakte het scheidde het gedeelte van het plein waar de heidenen mochten komen om de God van Israël te zoeken van het gedeelte waar alleen de Joden mochten komen op het tempelplein.
There were signs that were posted on this fence. And
ja, er stonden op die muur stonden ook een soort waarschuwingsborden.
And what the sign said in some different languages was, any Gentile who passes this fence is liable to death.
En in verschillende talen stond er op die borden, op die muur van een, als een niet-Jood deze grens passeert op het tempelplein, dan kan hem dat de doodstraf kosten.
Archaeologists have actually found a couple of examples of fragments of these signs.
De archeologen hebben de afgelopen jaren diverse restanten van juist dat bord van die tekst gevonden op het, bij de opgravingen.
This fence that's broken down, it represents the way in which, before the coming of Jesus, the very structure of Israel was built.
And say it again, sorry.
This sign and this fence represents the way in which, before the coming of Jesus, before the death of Jesus, the structure of Israel was established.
Yeah. Die afscheidingsmuur die staat symbool voor de scheiding die er was voordat Jezus kwam tussen de volken en Israël.
Israel was the holy people.
Israël was het heilige volk, het heilige volk.
And God dwelt in the midst of Israel.
En God woonde te midden van Israël.
And the Gentiles, those who were not Jews, were remote. They were remote from the presence of God.
En de heidenen, de volken, niet Israël, waren verwijderd van de aanwezigheid van God. Die hadden dat contact met God dus niet.
And one of the functions of the Torah was to make that distinction very clear.
En een van de functies van de Torah, van de wet en de geboden, was om dat onderscheid tussen Jood en niet-Jood heel duidelijk te maken.
To protect the boundaries of the people of Israel.
Om als het ware de grenzen van het Joodse volk te beschermen.
But something new comes on the scene with the Messiah, Jesus.
Maar als Jezus op het toneel verschijnt, dan gebeurt er iets heel nieuws. Dan ontstaat er iets heel nieuws.
It's a new stage in the purpose and plan of God.
Het is een hele nieuwe fase, een nieuwe stap in het plan van God.
A stage in which God's overwhelming love for all the nations of the earth will be fully manifested.
Dat is een nieuwe fase waarin de overweldigende liefde van God voor alle mensen, voor de hele mensheid, zichtbaar gaat worden.
But also in which his great love for his people Israel will be confirmed.
Maar tegelijkertijd ook een stap waarin God zijn liefde voor Israël opnieuw bevestigd.
In this stage, both Jews and Gentiles, both Israel and the nations, are invited to come into the holy presence of God together.
In deze nieuwe fase van Gods werk worden de volken en Israël uitgenodigd om in de aanwezigheid van God te komen.
Notice the importance of the word both in these verses.
Let goed op het belang van het woordje twee, beide, het woordje beide, in deze verse.
It is repeated in verse 14 and then in verse 16.
Het wordt herhaald in vers 14 en dan ook weer in vers 16.
It will be repeated again in verse 17.
En het wordt opnieuw herhaald door Paulus in vers 17.
Why is this word repeated three times?
Waarom wordt dit woord drie keer herhaald door Paulus? Het woordje beide, twee.
I think the reason it is repeated is in order to stress that these two, the Israel and the nations, remain two. They remain distinct, even in their unity.
Ik denk dat Paulus dit woordje twee alsmaar herhaalt, omdat hij wil laten zien dat die twee, de heidenen en het Joodse volk, dat die twee ook onderscheiden blijven. Ook al worden ze één gemaakt in God, toch blijven ze allebei Jood of heiden, maar nu dicht bij God gebracht.
The fence, the dividing wall, has been broken down.
Die scheidsmuur tussen die twee is nu afgebroken.
But a boundary still remains.
Maar er blijft nog steeds wel een bepaalde grens. Maar geen scheidsmuur meer.
But now it's the flexible boundary line that is simply distinguishing two friends, one from the other.
En nu is het meer een flexibele grens die verkeer, grensverkeer ook gewoon mogelijk maakt tussen twee vrienden, Jood en niet-Jood.
One might think of the border, say, between the Netherlands and Belgium.
Je kan bijvoorbeeld denken aan de huidige grens tussen Nederland en België.
There is a border.
Er is een grens.
There is a difference between the two countries.
Er is een verschil tussen die twee landen.
And yet, you drive back and forth and back and forth, and there's a sense of freedom in relationship.
En tegelijkertijd kunnen wij die grens tussen Nederland en België heen en weer zonder enig probleem passeren. En er is gewoon een relatie, een open relatie met elkaar, Belgen, Nederlanders en andersom.
Here, Jews remain Jews and Gentiles remain Gentiles.
En hier in dit gedeelte waar wat Paulus hier schrijft, blijven Joden Joden en niet Joden blijven niet Joden, blijven heidenen. Ja, dus dat woord heiden is trouwens, dat is een heel negatieve connotatie, betekenis heeft dat natuurlijk, associatie. In het Engels heb je het woord Gentiles, dat klinkt al veel prettiger. Gentile is, betekent gewoon de volken. Maar bij heidenen klinkt altijd van, is afgoden. Dat is zoals niet bedoeld. Het is gewoon, als je niet een Jood bent, dan ben je een heiden. Dus wij christenen zijn heiden, christenen, maar we zijn. Snap je het een beetje? Oké, okay, anders vraag je bij de koffie. Anders vraag je bij de koffie. Okay.
Thank you for your interpretation.
Okay, you're welcome, sir. You're welcome.
This is more like... if any of you have ever studied, it's more like a targum. A targum is a translation, but an interpretive translation that explains what's being said. So, yes.
Ik schijn een targum uitleg te geven. Dat is een Joodse uitleg met een beetje, een Joodse vertaling met een beetje uitleg. Dat noemen ze een targum. Oké.
Let's move on to verse 17.
Laten we verder gaan naar vers 17.
So he came and announced good news of peace to you who were far off and peace to those who were near, for through him we both have access in one spirit to the Father.
En bij zijn komst heeft hij het goede nieuws van vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren, want door hem, door de Messias, hebben wij allebei in één geest de toegang tot de Vader.
I think this is one of the most beautiful summaries of the essence of the gospel message in all of Scripture.
Ik denk dat dit een van de allermooiste samenvattingen is van het wezen van het evangelie dat we ook maar ergens in de Bijbel kunnen vinden.
And again, notice how different it is than the summary I gave to you at the very beginning of my message.
En let op, kijk hoe verschillend dit is van het wat ik aan het begin van mijn prediking zei.
So, he, Jesus, came and announced good news of peace to you who are far off. That is, you Gentiles.
Dus wat Paulus hier zegt is van, Jezus heeft een boodschap van vrede gebracht aan u, die veraf waren eerst, die op een grote afstand stonden. En dat zijn dus de heidenen, de niet-Joden.
And peace to those who were near. In other words, the Jewish people.
En vrede aan hen die dichtbij waren. Met andere woorden, aan wie waren dichtbij? Dat was het Joodse volk.
The Jewish people were not far off. They were already near to God.
Het Joodse volk stond niet ver van God. Zij waren al dichtbij God.
And yet, something new is also being provided for them.
Maar ook voor het Joodse volk wordt door de Messias iets nieuws bewerkt.
It says, for through him, through Jesus, we both, Jews and Gentiles, have access in one spirit to the Father.
Het nieuwe is dat Paulus hier zegt dat wij, Joden en de niet-Joden, in één geest de toegang hebben nu
tot God de Vader.
This word,
door de Geest. Ja.
This word access is another, it's another one of those Greek words that refers to drawing near to God in the temple.
En dat woordje toegang hier, dat Griekse woord, waar het Griekse woordje wat hier vertaald is met toegang, is opnieuw een verwijzing, een toespeling naar het naderen van God, het toegang tot God in de tempel.
Now I already referred to that fence that separated the court of the Gentiles from the court of Israel.
Ik heb al verwezen naar naar die scheidsmuur, naar die muur die het deel tempelplein voor de heidenen scheiden van het deel tempelplein voor de Joden.
But there were other boundary lines in the temple that in some ways kept the Jewish people from coming close as they could to God.
Maar er waren nog meer scheidsmuren in het tempelcomplex. Andere scheidsmuren, namelijk was ook een scheidsmuur of een barrière die ervoor zorgde dat de Joden niet heel dicht bij God konden komen. Niet het allerdichtst bij God konden komen.
There was one dividing line where women could not go any further. And only Jewish men could go forward.
Er was ook nog een andere scheids. Barrière op het tempelcomplex waar de mannen wel verder mochten gaan richting het Heilige der Heiligen, maar de vrouwen niet.
And then another line where Jewish men could not go any further and only the priests could go further.
En dan was er weer een andere scheidsmuur, weer een stukje verder, waar ook de mannen niet meer verder mochten, maar alleen de priesters nog verder mochten richting de tabernakel.
And then of course we have the veil that separates the Holy of Holies from the holy place.
En dan hebben we het voorhangsel vervolgens, die het Heilige der Heiligen afscheidt van de rest van die heilige plek waar de tabernakel stond.
And only the high priest, and only once per year, could he go through that veil.
En alleen maar de hoge priester, en dat ook maar één keer per jaar alleen. Die mocht voorbij dat voorhangsel komen. Eén keer per jaar en alleen de hoge priester.
And so what Paul is saying here is that now together, Jews and Gentiles, the Gentiles being brought near, right there where the Jews are, and then the Jews and the Gentiles together being brought into the very holy presence of God.
Nou, wat Paulus hier bedoelt is duidelijk te maken, is dat met het nieuwe wat Jezus heeft gedaan, zowel de heidenen als de Joden, allemaal, ook mannen en vrouwen, iedereen, heel dicht bij God kon komen, die toegang tot de Vader kreeg.
And we notice here the threefold form of this action of God.
En we zien hier als het ware die drievoudige uiting van het werk van God, drievoudige vorm van het werk van God, de daad van God.
It is in one spirit who has joined us to Jesus, and through him we come to the Father. The Spirit, the Son, the Father.
Het is door één geest, door het werk van Jezus, dat we bij de Vader kunnen komen, tot de Vader kunnen komen. Dus Vader, Zoon en Geest.
So, Spirit, Son and Father, Jews and Gentiles together.
Vader, Zoon en Geest, Joden en Heidenen samen.
According to this text, it's only when Gentiles are with Jews, when they're part of a people with Jews, that they enter into the holy presence of God.
Volgens deze tekst is het dus eigenlijk zo dat deze tekst lijkt duidelijk te willen zeggen dat de heidenen in die toegang van God alleen, de bedoeling is dat ze alleen in die toegang tot God komen en kunnen komen samen met het Joodse volk. Niet los daarvan.
But for Jews it's only when they are part of a body with Gentiles in the Messiah that they are able to draw nearer to God.
En voor de Joden is het zo dat zij alleen maar in gemeenschap met die heidenen, die in Jezus zijn gaan geloven, dichter bij God kunnen komen. interessant.
I don't think this means that in every individual congregation you have to have Jews and Gentiles together.
Maar dit betekent niet, ik bedoel niet te zeggen dat in iedere afzonderlijke kerk of gemeente er zowel Joden als heidenen lid van zo'n kerk zouden moeten zijn.
But I do think it means that we have to have a sense of being part of a people, a community throughout the world that consists of both Jews and Gentiles.
Maar wat het wel betekent volgens mij is dat Paulus hier duidelijk wil maken dat we als christenen altijd het besef zullen hebben, of zullen krijgen, dat we deel uitmaken van het grotere volk waar ook Israël, het Joodse volk, deel van uitmaakt. Samen met de Joden.
This means Jews who are very clearly, explicitly living as Jews. And Gentiles who are clearly distinct from being Jews.
Dat betekent dat het een gemeenschap is waarin Joden zijn die heel duidelijk als Joden leven en heidenen die heel duidelijk niet als Joden leven.
And that difference that continues to exist is there without enmity, but instead with friendship and love.
En die en dat onderscheid, dat verschil is binnen de ene lichaam van Christus van Joden en niet-Joden. Dat geeft geen, dat is helemaal geen vijandschap meer. Dat is een samengaan en een samenleven in vriendschap.
What is destroyed by the cross is not the difference, it's the hostility.
Wat er door het kruis teniet is gedaan, door Jezus aan het kruis, is niet het verschil, maar de vijandschap.
Without the difference still present, we have no witness to the fact that the hostility has in fact been destroyed.
Als het verschil er niet meer zou zijn, als het verschil tussen Jood en niet-Jood helemaal zou zijn opgeheven, als het er niet meer toe zou doen, dan zou er geen getuigenis meer zijn van dat die vijandschap en teniet is gedaan. Dan is er gewoon helemaal geen verschil meer. Dan is het een eenheidsworst geworden.
It's because we still really are different. And yet we love one another.
Het gaat erom om tot het inzicht te komen dat we inderdaad behoorlijk verschillend zijn als Jood en niet-Jood, maar dat we van elkaar houden.
It's not because we simply become the same as one another.
Sorry?
It's not because we become identical to one another.
Het is niet zo dat we hetzelfde worden allemaal.
Let's finish the text.
Laten we verder gaan met de tekst.
So then you are no longer, you Gentiles are no longer foreigners and aliens, but you are co-members of the social and political realm with the holy ones, and also members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Messiah Yeshua himself as the capstone, in whom the whole building is joined together, and grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are built together into a dwelling place of God in the Spirit.
Oké. Vanaf vers 19. Zo bent u dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers, medeleden van de sociale en politieke ja, hoe moet je dat nou vertalen? Realm, rijk, gemeenschap, van de sociale en politieke gemeenschap. Dus hij benadrukt het nationale van Israël. Zo bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers, ja, dus maakt deel uit van die gemeenschap en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. En dat zit, hè? It's only 22. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Here, in wie u ook samen gebouwd wordt tot één woonstede, tot één woonplek van God in de geest.
So this one new man, in a sense, is simply Israel itself expanded to include a fellowship of Jews and Gentiles.
Dus deze nieuwe mens die God zo schept in Christus is in feite het uitgebreide Israël, het grote gemaakte Israël, waar ook de niet-Joden deel van uit gaan maken, de heidenen.
And it's because we as individuals are part of this temple, this corporate temple, that we are also as individuals temples of God.
En aan de ene kant maken wij als individuen deel uit van deze ene tempel die God bouwt, maar we zijn ook zelf als individu een tempel van God.
So once again, we see how the gospel message is connected up with being part of a reconciled people.
So, we zien hier opnieuw dat de boodschap van het evangelie samengaat met dat je deel uit gaat maken van een hele nieuwe gemeenschap van mensen. Dus het is die individuele je geloof in Jezus, maar tegelijkertijd houdt dat in dat je ook van een hele nieuwe gemeenschap lid wordt.
Our life as a community is something that is itself part of the gospel message.
Dit leven van ons in die gemeenschap maakt zelf een essentieel deel uit van de boodschap van het evangelie.
It's not something that comes as a second step after we are reconciled to God.
Het is niet iets wat er nog even bij komt als een tweede stap nadat je verzoend bent met God.
It's part of our reconciliation with God.
Het maakt een onlosmakelijk deel uit van onze verzoening met God.
And the presence of Jews and Gentiles itself represents all of the diversity that's present within the life of the community.
En in dat grote lichaam van Christus maken de aanwezigheid van Joden en mensen uit allerlei volken juist what do they make present?
They represent the diversity of the whole body.
Zij laten de grote diversiteit zien in het grote lichaam van Christus wereldwijd.
And so, as we think about the gospel message, as we live the gospel message, let us enter into this reality ever more deeply.
En als we leven vanuit het evangelie, als we die realiteit van het evangelie binnengaan, laten we dit steeds dieper gaan beleven en beseffen.
For you were once far off.
Stonden we op grote afstand.
And you've been drawn near.
En nu ben je heel dichtbij getrokken, gebracht.
Along with me.
Samen met mij.
For we both together have access to the Father.
Want wij hebben allebei samen toegang nu tot de Vader.
Through the sacrifice of Jesus.
Door het offeren van Jezus.
By the power of the Holy Spirit.
Door de kracht van de Heilige Geest.
May you truly be blessed.
Ik hoop dat u, ik wens u waarlijk God zegen.
Oké.